Thank you. Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 1 en Romeinen 9. Ook zal zondag 14 van de Heidelberger Catechismus worden gelezen. De preekwijzer, de kopie met verwijsteksten en vragen ter overweging, vindt u op de homepage van de website. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 24 januari, om 9:30 dominee Van der Wind. In die dienst zal de bediening zijn van de Heilige Doop. Om 6:30 dominee M.A. van den Berg uit Groot Amers. Collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Ook vragen we u om het zendingswerk niet te vergeten. Uw gave zien we graag digitaal tegemoet. De voorzang is Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 139, het 8e vers. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeente verzeld toen ik verborgen saamgesteld als een borduursel lag verscholen. Van mij was niets voor u verholen. Psalm 139, vers 8. Vanavond zullen we erbij stilstaan dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. En we belijden deze avond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna van de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria, vers 3. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God en Vader, in de naam van uw Zoon Jezus Christus komen ook deze avond in ons gebed voor u. Zo mogen we met onze woorden, met onze dank en onze vragen voor uw troon verschijnen. U die de Almachtige en de Eeuwige bent. De hoogste majesteit, u die God bent, zo groot en heerlijk, die ons zo ver te boven gaat. En u geeft ons gelegenheid, ja, u nodigt ons, dat we ons in het gebed tot u richten. U hebt zelf gesproken, u hebt uw woord gegeven. U hebt uw eigen Zoon geschonken. U bent tot ons gekomen in het heerlijk evangelie. En u mogen in het gebed ook u zoeken en u vragen. Wilt u ook vanavond ons genadig zijn? Wilt u ook vanavond zo bij ons zijn? In uw trouw en naar uw belofte met uw Heilige Geest. Dat we ook door u worden geleid, door u worden onderwezen, worden vernieuwd, door u worden vervuld, opdat we u mogen kennen, door het geloof, een blik op u mogen slaan, wie u voor ons bent, dat u zo ook in ons werkt, dat wij meer en meer naar uw wil zullen leven. Wees ons genadig daarin, Heere. Uw woord is niet gebonden. Wat een rijkdom. Niet aan een plaats gebonden. Maar u laat uw woord uitgaan, ook vanavond. En we bidden, wilt u het zo zegenen, zo in ons hart en leven brengen. Dat we u mogen kennen en liefhebben. Misschien wel vanavond dat het zo binnenkomt. Dat we voor het eerst zo worden getrokken, dat we ons zullen overgeven aan uw genade. Dat we rust mogen vinden voor onze ziel in de Heer Jezus Christus. Dat het ons tot bekering brengt. Om ons af te keren van het leven in de wereld, van de zonde. En dat ons toekeren tot u. Heere, maar ook wanneer dat eerder in het leven heeft plaatsgevonden. U mogen kennen, wilt u het ook versterken en vernieuwen. Ons bewaren bij uw woord. Ons daarin doen groeien en toenemen. Tot eer van u. U bidden wij dat u ook in deze tijd de gemeente opbouwt. Heren, mogen we dat zo in uw handen geven. Dat u voor uw gemeente zorgt. Dat u het geloof sterkt. Dat u, Heren, ons zo ook leidt om uw gemeente te zijn. Om in uw wegen te gaan. We bidden zo om de kracht en de hulp van uw Heilige Geest. De vergeving van al onze zonden. De ongerechtigheden. Heere, van onszelf zijn we onrein. En we zijn zo zwak en gebrekkig als het gaat in de dienst aan u. Maar u bent een genadig God. U bent een Vader vol van geduld en ontferming. En zo bidden wij dat u ook vanavond ons die zegen schenkt, het kwade vergeeft en dat we uw naam mogen verheerlijken. In spreken, maar ook in luisteren, in zingen, in het verbonden zijn met elkaar onder uw woord. Heere, dat we daarin u verheerlijken, dat het om u gaat. Dat heel deze eredienst om Christus wil zal zijn en u zal groot maken. U bidden voor uw kerk door heel de wereld heen. Er zijn zoveel christenen die het zoveel moeilijker hebben dan wij. Er zijn zoveel plaatsen waar het kerk zijn zo veel met zich meebrengt aan lijden, aan verdrukking, aan moeite om te volharden, aan gebrokenheid. Heere, wilt u ook daar met uw Heilige Geest krachtig werken, u troost geven, volharding bieden. U bidden we dat u uw koninkrijk laat komen, onder het Joodse volk en onder alle volken. Dat de naam van Christus zal worden grootgemaakt door de bekering van zondaren. Door de redding van mensen uit de verlorenheid. Om hen toe te brengen tot de menigte, uw volk, dat zalig wordt. Zo leg het voor u neer. Hoor ons gebed. En dat naar de grootheid van uw trouw. En dat, zoals u zelf hebt beloofd, dat u luistert naar het gebed van allen die u zoeken. Zo bidden wij en zo vertrouwen wij in Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond lezen in het Nieuwe Testament, eerst een gedeelte uit Lucas 1 en vervolgens uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9. De schriftlezing vindt u in Lucas 1... Lucas 1, vers 26 tot en met 38 en Romeinen 9, vers 1 tot 5. We lezen het woord van God in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1. De versen 26 tot en met 38 als volgt. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En naar zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Vervolgens uit Romeinen 9. De versen 1 tot en met 5. Romeinen 9, vers 1 tot 5. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor me is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het Heidelbergse catechismus is voor vanavond aan de beurt zondag 14. Zondag 14 uit de catechismus. En er staan de volgende vragen en antwoorden. Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk de nakomeling van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover uit de catechismus. En Het gaat er hier over dat God mens is geworden. En dan is de preek verdeeld in de volgende punten. God werd mens, ten eerste uit het geslacht van David. Ten tweede door de Heilige Geest. En ten derde voor een zondig volk. God werd mens, ten eerste uit het geslacht van David. Ten tweede door de Heilige Geest. En ten derde voor een zondig volk. We zullen eerst zingen van Psalm 132, het 11e vers. En in deze psalm gaat het over David, maar ook over de zoon van David. En God heeft een groot koning aan David beloofd uit zijn nageslacht. Die zal zijn als een helder licht. En daar gaat het ook over in vers 11. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Psalm 132, het 11e vers. Gemeente, David. Haast overal in de Bijbel lees je over David. In de psalmen, bij de profeten, in de evangeliën, in de brieven. En daar zie je ook hoe het Nieuwe Testament is geworteld in het Oude Testament. Waarom zoveel aandacht voor deze persoon? Waarom is er in Israël zoveel bewondering voor David? Nou, als je de geschiedenis langs gaat, is dat niet zo vreemd. David, de zoon van Isaï, was er echt één van hen. De jongste uit de gezin, opgegroeid tussen het gewone volk en iemand die op God vertrouwt. En zo kwam hij voor het voetlicht in de strijd met Goliath. Want daar begon zijn bekendheid. Als gewone jongen ging David op de reus af, op die gevreesde vijand, die spottende Filistijn. Wat een indrukwekkend verhaal uit Israëls geschiedenis. David met zijn slinger die de reus overwint. En zo werd hij de grote held van het volk. Heel Israël bewondert hem. En al snel mag hij de strijd tegen de Filistijnen aanvoeren. En het leger, zo lezen we in de Bijbel, heeft dan ook veel vertrouwen in David. Ook onder koning Saul. De mensen die juichen hem toe. Een en al bewondering. En dat blijft. Dat groeit. En Davids persoonlijkheid zal er ook een rol in spelen. Een oprecht mens. Met een hart voor God. En een hart voor het volk. Die ook prachtige liederen maakte. Muziek maakte. Psalmen componeerde. David als koning. Ja, dat gaf de mensen hoop. Onder zijn regering zou het goed gaan met Israël. Daar hadden de mensen veel verwachting van. En ze hoopten op vrede. En ze hoopten op orde in het land. Eigenlijk is dat een heel herkenbaar verlangen. Een soort algemeen heimwee onder de mensen naar een tijd van vrede en recht. Een soort algemeen verlangen naar een land van vrede en recht voor iedereen. En zo'n held als David, ja, dat geeft dan hoop. En toch ging het ook bij David mis. Deze succesvolle koning ging zwaar over de schreef. U kent wellicht die geschiedenissen. Het overspel met Bathsheba, de dood van Uria. Ook veel problemen in het gezin. De volkstelling. Als een hoogmoedige actie. Dat werd gestraft met de uitbraak van de pest. David is een groot koning geweest. Bijzonder geliefd en gewaardeerd bij het volk, maar niet vlekkeloos. Hij heeft niet alles kunnen oplossen. Hij mocht ook het huis voor God niet bouwen. De tijd ging door. Misschien de volgende koning. Davids zoon. Zou die het beter doen? Salomo. Ja, Salomo werd een groot koning. En dat in een tijd van vrede. En Salomo was een man met een bijzondere wijsheid. En met een enorme rijkdom. Was dat geen prachtige tijd voor het volk Israël? Maar ook met Salomo ging het mis. Met zijn vele vrouwen en met hun vreemde goden. Ja, David bleef toch ook wel het lichtende voorbeeld in Israël. En de Heere, hun God, had het beloofd. Eens komt er uit die familie van David een groot koning die het land uitmuntend zal regeren. En dat brengt welvaart, grote welvaart. Dat geeft een vrede, een stabiele vrede, dat zal zijn als een nieuw paradijs. Zo prachtig, zo zuiver. De Heere heeft dat zijn volk beloofd, een groot vorst op de troon van David. Begrijpt u, gemeente, dat dat leeft? En dat daarom die naam van David toch telkens ook wordt genoemd. Bij de profeten. In de psalmen. Onder het volk. Dat de gelovigen in Israël daarnaar uitzien. Aangespoord door de belofte van God. Ja, die verwachten koning, zoon van David, die zal zelfs een licht voor de heidenvolken zijn vanuit Jeruzalem. De stad van David zal die vrede zich gaan uitstrekken over heel de aarde. En de profeten schilderen het als een heerlijk beeld. De psalmisten zingen ervan vol verlangen. Maar er was lang nog zo weinig van te zien. En de eeuwen door leek het alleen maar slechter te worden. Er waren oorlogen, er was onderdrukking, er was armoede. En in het nageslacht van David zie je niemand meer die dat echt helemaal ten goede keert. En wat doe je dan? Als je er zo weinig van ziet dat het in vervulling gaat. Wat doe je dan? Geloof je het niet meer? Geloven we God niet meer? Ja, zonder dat geloof in Hem, dan ga je het ergens anders zoeken. Zonder geloof zoek je het bij andere goden, bij andere mensen, of we beginnen ons eigen koninkrijk. Maar Gods belofte, die wekt ons op om tot God te roepen, wanneer dan, Heer? Om tot God te gaan en te vragen, hoe lang nog? Hoe lang laat u ons in het verdriet? Waar is nu uw hulp? Want het is zeker geen vreemde vraag. Wie helpt deze wereld uit haar ellende? Wanneer wordt dat nou anders? Wie geeft ons de rust, zoals de rust van Psalm 23, dat we veilig zijn en dat we worden beschermd tegen al die gevaren? Dat we verzadigd worden met voedsel, met vreugde. Waar is die herder die dat brengt, die koning? Waar is de Messias die ons zal redden? De Heer. De God van Israël heeft het beloofd. En toen het tijd werd, toen zijn tijd aanbrak, toen gebeurde iets ongelooflijk verrassends, gemeente. Dit had nooit iemand kunnen bedenken. Wat is dat? Nou, God zelf werd die zoon van David. God zelf. Hij, de Heer. Hij kwam zelf. En hij werd geboren uit een vrouw. De grote God die boven alles te prijzen is. Hij heeft het mens zijn aangenomen. Werkelijk, het is de Zoon van God, de tweede persoon in dat ene goddelijk wezen. Hij die waarachtig God is, die eeuwig God is en God blijft. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. En waarvoor? Ja, om de nakomeling van David te zijn. Die lang verwachte koning. Wat in al die eerdere nakomelingen er maar niet van kwam. Maar nu wordt hij het. De Zoon van God, de lang verwachte koning, de redder der wereld. God de Zoon, dat is hij, dat was hij. En mensenkind, dat werd hij, geboren uit het geslacht van David. Mens. Zoals u en ik mens zijn, met een menselijk lichaam, met een menselijke ziel. Geboren in het stadje Bethlehem. En ze noemden hem Jezus. En hij groeide op in Nazareth. En hij ging met zijn ouders naar Jeruzalem. Hij was op de bruiloft in Cana. Kent u de verhalen over Jezus? Ja, we kennen ze uit de evangelie. Kijk toch eens naar Jezus, de zoon van David. Hij geneest de zieken. Hij ontvangt de kinderen. Hij raakt de melaatse aan. Hij eet met zondaren. Luister hoe hij spreekt, Jezus. Hij leert het volk met gezag, met wijsheid. Hij verkondigt het koninkrijk der hemelen. Hij spreekt de waarheid van God. Hij bestraft de storm. En alles wordt stil. En ze brengen hem aan het kruis. Ze doden hem. Ze leggen zijn lichaam in het graf. Maar dan, hij staat op. Hij overwint de dood. Wie is hij? Wie is deze mens? Kijk, dat is God. God de Zoon. Voor altijd ten volle God. Dat kleine kind dat in de kribbe lag. Hij is God. Die man die die kinderen bij zich roept. Hij is God. De meester die slaapt in het schip. Hij is God. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft die ware menselijke natuur aangenomen. En wanneer wij belijden met de wereldwijde kerk in de 12 artikelen dat Jezus Christus, Gods Zoon, ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, dan betekent dat volgens de catechismus dat de eeuwige Zoon van God mens is geworden om, zoals in vraag 35 staat, om werkelijk de nakomeling van David te zijn. Weet u nog, ook de preek begon met dat verlangen, die hoop, dat smeekgebed. Van wie helpt deze wereld uit haar ellende? Wie zal nu onze redder zijn? Wanneer komt hij, die koning, die vrede brengt en recht? Ja, hier, Jezus, God en mens. Hij is het door wie God zijn belofte vervult. Hij is de grote koning die voor eeuwig op de troon van David zit. Hij is het die het kwade overwint. Die de boze verslaat. Die opstaat uit de dood. Die zijn volk vrede geeft. Hij is het. Maria, sprak de engel Gabriël, u zult zwanger worden en een zoon baren en hij zal groot zijn. God de Heere, die zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is niet te vatten voor Maria. Hoe zal dat gebeuren? Het is haar een raadsel. Ze heeft geen gemeenschap met een man. Ze is maagd. Hoe zal zij dan een zoon baren? God werd mens uit het geslacht van David. Ten tweede door de Heilige Geest. Ja, Jezus is geboren uit een maagd. En daarmee is aangegeven dat dat was zonder toedoen van een man. Zonder dat een man dit kind bij haar heeft verwekt. Ze is zwanger geraakt zonder het zaad van een man. Ja, dat is een heel bijzonder wonder. Maar als je toch in wonderen gelooft, als je gelooft dat de almachtige schepper wonderlijke dingen kan doen, nou dan is dit een van die wonderen. Toch? Maar wacht even. Het is niet alleen een verbazingwekkend wonder dat een maagd zwanger is geworden, terwijl het verder gewoon maar de volgende generatie is. Zo van, er werd steeds een kind geboren uit een man en een vrouw en nu voor één keer een kind alleen uit een vrouw. Nee, Jezus is niet zomaar de volgende in de reeks. Hier komt God in het vlees. Gods Zoon neemt het mens zijn aan. En dat is nog veel meer het grote wonder. En hij zal dan ook echt mens zijn. Niet alleen een soort verklede prins. Niet zoals een rijke prins die zich zou kunnen verkleden als een zwerver. Alsof God alleen maar een menselijke jas aantrekt. Alsof God zeg maar even in een lichaam stapt. Nee, zo niet. Dat zou hem niet raken. Dat zou alleen een vorm zijn. De Bijbel zegt, het woord is vlees geworden. Gods zoon werd waarachtig mens. Als één persoon. En dan beleidt de kerk twee naturen. Maar één Jezus. En dat deed hij uit liefde. Hij werd mens. Dat is voor de Allerhoogste een afdaling, een vernedering. Want hij was rijk en daarin werd hij arm. En daarin zou hij lijden. Hij zou als een verachte zijn. Dus dat mens zijn heeft Jezus uit de maagd Maria. God de Zoon kwam niet alleen, zeg maar, door Maria in de wereld. Of kwam alleen maar een tijdje in haar moederschoot. Omdat hij een plek nodig had om daar te groeien als embryo. Jezus is niet geschapen uit het niets en zoals een vrucht in de buik van Maria terechtgekomen. Dat doet allemaal tekort aan het wonder. Gods zoon heeft het mens zijn uit Maria aangenomen. Uit haar vlees en bloed is hij gegroeid. Zij is ook werkelijk zijn moeder. Dus om het even zo concreet te zeggen, biologisch gezien, met een eigen eicel van Maria. Zoals de schrift zegt, op vele plaatsen. Omdat dat blijkbaar belangrijk is. Wat het vlees betreft, het lichamelijke, het menselijke, uit het geslacht van David. Zo diep heeft God zich met ons mensen verbonden. Heeft hij dat aangenomen. Is hij mens geworden? Ja, zonder Jozef. Alleen uit de maagd Maria. Heb je er wel eens over nagedacht? Of dat dan de reden is dat hij zonder zonde is gebleven? Jezus als een heilig kind, onschuldig, zonder erfzonde. Hoe kan dat ooit? Wij krijgen onze zondige aard toch van het begin af aan mee van onze ouders. Sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is het menselijk geslacht verdorven. Worden wij in zonde ontvangen en geboren. En daarom is er in ons die natuurlijke afkeer van God. Zo zijn we geneigd ons heil buiten God te zoeken. Ons eigen belang na te jagen. Ten koste van de naast. Ja, als je teruggaat in je leven is dat altijd zo geweest. Geen moment in ons bestaan waren wij zonder schuld. Jezus is heel anders. Hij is volkomen heilig. Zou dat te danken zijn aan de geboorte uit Maria alleen? Ja, dan zou je kunnen gaan denken, maar dan komt zeker die zondige aard speciaal van de man. Of zit het kwaad misschien in de seksuele gemeenschap waaruit een kind voortkomt? Nee. Nee, dat zou de verkeerde conclusie zijn. Ook Maria was niet zonder zonde. Ook zij kan niet zelf een onschuldig kind voortbrengen. Maar dat is te danken aan de bijzondere werking van de geest. De Heilige Geest die was erbij betrokken. Dat God de Zoon zich verbond aan het menselijk vlees. En de Heilige Geest heeft die vrucht geheiligd. En Maria, wat deed Maria? Zij aanvaarde dat in geloof. Ze vroeg hoe dat zou gaan zonder man? Nou, daar zal de Heilige Geest voor zorgen. En zijzelf dan? Maria zegt, Zie, ik ben uw dienares. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En zo ontvangt zij God de Zoon in haar moeders schoot. Zo zal zij moeder van de Heere zijn. Dat geloof liet ze de geest in haar werken. Zonder het werk van de Heilige Geest brengen wij niets goeds voort. Zonder het werk van de Heilige Geest zal het woord geen vrucht dragen. En daarom is het zo belangrijk om de geest niet in de weg te staan. Hoe doen we dat? Gods geest in ons laten werken. Ja, dat is door te luisteren naar het woord. Te luisteren naar de boodschap van God en dat woord aan te nemen. Om je daaronder te schikken. Om dat woordje te laten sturen. De Heilige Geest en dat geloof gaan samen op. Zonder geest zal Christus niet in mij leven. Zonder geest kom ik nooit uit dat moeras van de zonde. Maar wat moet ik dan doen? Naar het woord luisteren. En geloven. Het woord geloven. De belofte geloven. God geloven. God vertrouwen. Dat Hij het doet. Zo werkt de Heilige Geest. In je hart. In je leven. Vernieuwend, scheppend. God werd mens. Uit het geslacht van David. Door de Heilige Geest. Ten derde voor een zondig volk. De Zoon van God kwam ter wereld als een Joodse jongen. Helemaal volgens de belofte. Paulus verwijst ernaar in Romeinen 9. Christus is voortgekomen wat het vlees betreft uit de Israëlieten. Een zoon van Abraham. Een zoon van David. God de Zoon verscheen in de wereld als Joodse man. En dat nu dat volk hem in meerderheid niet gelooft. Dat is bijzonder pijnlijk. Hij is God. Te prijzen tot een eeuwigheid, zegt Romeinen 9, hebben we gelezen. En de Joden die hadden de belofte gekregen. En ze hoopten al eeuwenlang op de Zoon van David. En hij werd hen als zijn broeders in alles gelijk. En toch hebben ze hem niet als koning erkend. In elk geval de meerderheid van dat volk niet. Pijnlijk. Ja, God onterend. Paulus voelde daar ook voortdurend verdriet over. Bij dit volk, ook zijn eigen volk was dat voor Paulus. Bij dit volk is Christus gekomen. Hij is uit hen geboren. En het was al een ongehoorzaam volk en God hield zich er toch mee bezig in zijn genade en hij wilde er nochtans één mee zijn. Johannes noemde dat ook, het eeuwige woord is vlees geworden, vlees, het menselijk bestaan in een gevallen wereld. Jezus had een lijf zoals wij en hij voelde pijn, hij kende verdriet, hij kon hongerig zijn. Hij voelde ook de afwijzing van mensen. Ook de afwijzing van zijn eigen volksgenoot. Ja, het vlees. Hij is vlees geworden. Dat is ons bestaan onder de vloek. Daar rust Gods ongenoegen op. Gods toorn richt zich ertegen. Daar kwam Jezus onder het oordeel van de wet. Zo diep werd God de Zoon ons in alles gelijk. Hij werd verzocht. Maar hij hield altijd vast aan het woord. Hij vertrouwde zijn vader. Alle dagen van zijn leven. Hij gehoorzaamde het gebod. Jezus liet zich nooit verleiden tot enig kwaad. Niet omdat hij als mens niet zou kunnen zondigen, maar hij wilde niet. Hij bood weerstand. Vanaf het prilste begin was Jezus heilig en dat bleef hij ook. Tot grote vreugde van zijn vader. Nooit eerder was God de Vader zo blij met een mens dan met Jezus, met zijn zoon, zijn dienaar, zijn beeld en gelijkenis. Nooit eerder was God de Vader zo blij met een mens dan met Jezus, die ons in alles gelijk was geworden, maar ook zo anders. Hij zo puur, zo volkomen heilig, zonder enige schuld. Wat heb ik daaraan? Nou, hij is niet zomaar iemand. Hij is onze middelaar. Hij is God die de verloren zondaar zoekt, die op uw plaats gaat staan. Op uw plaats in dat grote gericht. Hij is God die u weghaalt uit de draaikolk van de dood. God, Christus is de ene onschuldige in onze plaats. Als u hem maar aanroept. Als u met uw zonde maar wegschuilt achter het kruis. Zo gaat Christus voor u staan. En voor heel zijn schuldige volk. Net als in dat gevecht tussen David en Goliath. Want hoe ging dat toen in Israël? Bij die strijd. Niet het hele leger hoefde mee te vechten, waarbij dan de een zou overleven en de ander zou sneuvelen. Nee, één zou de strijd voeren. Voor allen. Goliath deed dat voor de Filistijnen. En David deed het voor Israël. En de overwinning van de ene is de overwinning van allen. Zo ging dat bij Goliath en David. Zo gaat dat bij Christus, onze middelaar. Hij is onschuldig. Ontvangen en geboren in heiligheid, niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Voor zondaren. Voor ieder die hem heeft aangegrepen in geloof. Voor goddelozen die zichzelf moesten veroordelen. Maar tot hem zijn gevlucht. En hij was daar waar wij moesten zijn. Voor Gods aangezicht. Voor de ogen van God. Hij kijkt ernaar. God kijkt ernaar, naar het zondige volk. Maar wat ziet hij? Hij ziet Jezus. Hij ziet zijn enige geboren zoon, onze middelaar. Hij ziet de onschuld van Jezus. Hij ziet zijn heiligheid. En daarachter, daaronder, daar liggen mijn zonden. Bedekt onder de gerechtigheid van Christus. Waar is de onreinheid van zijn volk? Het is bedekt onder het bloed van Jezus. En daarom ziet God het niet meer. Hoe leest u, gemeente, de laatste woorden uit zondag 14? Wat doet dat u wanneer de kerk dat mag belijden, dat Christus mijn zonden voor Gods aangezicht bedekt? Wonder van genade. Toch, bevrijdende waarheid, dat hij mijn zonde voor Gods aangezicht bedekt, gelooft u hem? Rijkt uw hart zich verlangen naar hem uit, dat mijn schuld niet meer wordt gezien door God? Hoe doet Christus dat? Hij doet dat met zijn onschuld, met zijn volkomen heiligheid. En daarom heeft hij ons hele mens zijn aangenomen. En dat ene, onze zonde, dat heeft hij van ons afgenomen. Dat ligt nu bedekt onder zijn heiligheid. Breng uw zonden en ellende bij Jezus. En zo mag u met hem mee. Zo mag u met deze zoon van David mee, achter de koning aan. Zo zult u binnengaan in zijn heerlijk koninkrijk. God de Zoon. Hij is de enige herder die ons rust geeft, die ons eeuwige vrede brengt, die onze ziel verzadigt met vreugde in God. Hij brengt u het leven. Hij opent het paradijs. En daar is hij zelf voor afgedaald, uit de hemel. Daarvoor werd hij mens, uit de maagd Maria. Ziet u dat kleine kind, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. Daar ziet u onze koning, geboren, om te komen lijden en de schuld dragen. Daar ziet u de koning, daar ziet u onze God. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 40. Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood tot nood bedreigd, en hij gaf gehoor aan mijn jammerklachten. Wat er verder volgt in het eerste couplet van Psalm 40. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Grote God, barmhartige Vader, wil uw grote naam prijzen en verheerlijken, omdat u zo groot en genadig bent, dat u zelf bent gekomen in Christus, mens bent geworden, om onze koning te zijn, om de zonde weg te nemen. En, Heere, daarmee ook de weg te openen en te bereiden naar het hele koninkrijk. Dat er vrede komt, dat er gerechtigheid zal zijn. En we bidden van u, wilt u dan ook ons aanzien in Christus. Dat al onze ongerechtigheid bedekt is onder zijn bloed. Dat we mogen leven in die verwachting. Schenk ons daarin de hulp van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden van u. Werk dat in vele harten. Bij jong en oud, dat geloof in uw beloften. Dat schuilen bij de Heere Jezus Christus. Maar ook die krachtige en levende hoop. Omdat wij weten dat u alles nieuw zult maken. Help ons daar ook in deze tijd mee. In alles wat ons bezig kan houden, soms in het persoonlijk leven, in de politiek, alles wat daarin speelt, ook wereldwijd, omstandigheden van het land. En dan kunnen we uitzien naar redding en naar hulp. En dan mogen ook mensen en middelen soms een middel in zijn. Ja, Heere, in de regel gebruikt u dat ook. Maar onze verwachting is op u en wij bidden van u, wilt u dat ons ook leren? Om daarin te rusten en dat te weten dat u de God bent die regeert. En dat we zo ook kunnen uitzien naar de komst van Christus in heerlijkheid. Blijf bij ons in deze week. U bidden we om uw hulp in het dagelijks werk. Geef dat, Heere, dat ook met zegen gedaan kan worden. Geef daarvoor wijsheid. Geef daarin, Heere, ook dat we kunnen dienen. Elkaar, de samenleving. U bidden we dat u ook uw hulp geeft in de beperkingen die er zijn. Wees met mensen die eenzaam zijn. Die eronder lijden wanneer er zo weinig contacten zijn. U bidden voor de plaatsen waar kinderen en jongeren thuis zijn en dat ook wel eens moeilijk is. Om niet naar school te kunnen gaan. Wilt u hen ook helpen daarin? En ondersteunen met uw goedheid en kracht? U bidden we dat u onze overheid wijsheid en hulp geeft. En nu, Heere, er zo schrijnend aan het licht is gekomen. Dat vele mensen hebben geleden, zwaar onrecht hebben geleden. Onder de toeslagenaffaire. Bidden wij voor die mensen die daardoor getroffen zijn. En, Heere, dat zijn ook ingrijpende dingen in hun leven. Met grote sporen en gevolgen. We willen van u vragen, wilt u hen helpen daarin? En nabij zijn? En nu dit zo beschamend aan het licht komt, ook voor de regering, voor de overheid, voor de politiek, bidden wij dat u hen wijsheid geeft en daadkracht. Om recht te herstellen, maar ook om deze dingen te voorkomen en op orde te brengen. Wilt u, Heere, allen die verantwoordelijkheid daarin dragen, ook uw hulp geven om werkelijk het goede te zoeken en niet het kwaad te laten voortbestaan. U bidden we ook om wijsheid en zegen en sterkte voor de overheid en de regering. Om leiding te geven in de coronacrisis. Heere, wilt u hen daarin helpen? Wees met zieken, met hen die rouw dragen. U bidden we voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. Wij vragen dat u ook hen ondersteunt. En die kunnen deze tijd ook extra moeilijk ervaren. komen ook meer noden van mensen in depressiviteit en eenzaamheid. Geef daarin uw kracht. Geef dat het gezien wordt, dat mensen elkaar kunnen helpen. Dat ook middelen daarin gezegend worden. Heer, we bidden dat we ook onze dank aanvaarden. Geef ons ook elke dag weer oog voor de zegeningen die u geeft. Die er ook vele zijn. En mogen we zo ook waarderen wanneer mensen elkaar helpen en lief hebben. Wanneer we ons dagelijks voedsel mogen ontvangen. Onderdak hebben. En dat er zoveel inzet is, ook in de zorg. Wij danken u daarvoor. We prijzen uw goede zorg over ons leven. Zo leggen we het alles voor u neer. En dat in de naam van uw Zoon, onze middelaar, Jezus Christus. Amen. Tot slot van Psalm 71 zingen we vers 4 en 17. Psalm 71, vers 4. Zo gij van dat ik werd geboren. En ook vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen. U gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 4 en 17. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.